In de tijd van de Heer Jezus waren er heel wat geestelijke leiders. Farizeeërs, schriftgeleerden. En dan waren ze in Jeruzalem. En dan stonden ze op de hoeken van de straat. Met lange gebedsgewaden aan. En dan stonden ze te bidden op de hoeken van de straat. Met een enorme omhaal van woorden. Ze wilden eigenlijk laten zien hoe vroom ze waren. Nou weet u, bidden hoeft niet mooi te zijn. Maar het moet wel uit ons hart komen. En daarom heeft de Heer Jezus ons een gebed geleerd. En dat staat opgetekend in Matteüs hoofdstuk 6, vanaf vers 9. Heel bekend. En dan zegt de Heer Jezus: bid gij dan aldus. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de bozen, want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in de eeuwigheid. Amen. Nou, ik denk, dit gebed is in heel veel talen vertaald en wordt door heel veel gelovigen geweten. Onze Vader, daar begint het mee. Weet u deze morgen dat God uw Vader is door Christus Jezus? Als we de Heer Jezus hebben aangenomen, dan wil God onze Vader zijn. En ik vind het zo geweldig. Een groot en een almachtig God. Dat hij mijn, dat hij u, dat hij onze Vader wil zijn. En hij wil een Vader zijn van alle mensen. Maar we moeten wel een keuze maken voor hem. Want we kunnen niet tot God komen. Zomaar. Maar God heeft een weg gegeven. En die weg, dat is door middel van zijn Zoon Christus Jezus. Want die is in u en in mijn plaats, in onze plaats, gestorven. Het Onze Vader bestaat eigenlijk uit twee gedeelten. Het eerste deel van het gebed richt de aandacht op God als Vader. Het eerste gedeelte van het gebed. In het tweede gedeelte gaat het om ons mensen. Het eerste deel, daar speelt het gebed een heel belangrijk iets. En dat gaat het over de komst van Christus Jezus in deze wereld. In het eerste gedeelte van het Onze Vader wordt aan God gevraagd om zijn rijk te vestigen. In het tweede gedeelte, en dan begint het gebed, en dan gaat het ook om ons mensen. Geef ons vandaag het brood dat we nodig hebben. Zorg voor ons dagelijks bestaan. Belangrijk gebed. Zorg voor ons dagelijks bestaan. Geef ons ons dagelijks brood. Eigenlijk het gebed leert ons ook bescheidenheid. Geef ons ons dagelijks brood. We hoeven ons niet druk te maken over een jaar. Nee, God wil elke dag voor ons zorgen. Het spoort ons aan om eigenlijk alleen maar te vragen dat wat we vandaag nodig hebben. Dan moet ik denken aan arme landen. En dan is dit gebed zeker van toepassing. Geef ons vandaag wat wij nodig hebben. Hier in het Westen speelt dat niet zo. Want ik ga het één keer per week voor mijn vrouw boodschappen halen. En als ik dan door de supermarkt loop, dan lopen er heel veel mensen met zo'n boodschappenkar met een hele kop er bovenop. En je kan er haast niet overheen kijken. Dus zij hebben ruim voldoende voor één dag. Misschien kopen ze wel tegelijkertijd voor een maand in. Maar hier in het Westen, uitzondering daar gelaten, want je hebt natuurlijk ook nog arme mensen, arme gezinnen, die van weinig geld rond moeten komen. Maar hier in het Westen speelt dat eigenlijk niet zo. Geef ons vandaag ons brood, want wij hebben hier eigenlijk overvloed. En ik las van de week nog in de krant, men zou het voedsel eens zo duur moeten maken, want er wordt nu verschrikkelijk veel weggegooid. Maar wat we wel zien in Nederland en hier in het Westen, dat de mensen eigenlijk ruimschoots van alles hebben. Maar hier in het Westen zijn de mensen geestelijk zwaar ondervoed. Want ondanks dat ze alles hebben, hoor ik heel veel mensen klagen. Nog niet genoeg, ondanks die volle kar met boodschappen. Klagen, niet tevreden en gaat zomaar door. Weet u, toen God zijn volk uitleidde vanuit Egypte en toen hij ze als het ware bracht in de woestijn, en ze hadden eigenlijk binnen de kortste keer in het beloofde land kunnen zijn, maar door ongeloof en ongehoorzaamheid waren zij voor 40 jaar lang in de woestijn. En in de woestijn zorgde God nog voor zijn volk. Denk maar aan het manna. Maar het volk van Israël, hij was enorm ontevreden. Ongehoorzaam. Zij klaagden. En weet je, dat zien we hier in het Westen ook. Ongehoorzaam aan God. Ontevreden. Ongehoorzaam. Men klaagt. En dan kunnen we zo lezen in Psalm 106, en dan staat er in vers 15, hè, als je dus thuis misschien vanmiddag tijd heeft, dan zou je die hele psalm kunnen lezen. Hè, maar dat gaat dan, hè, dat God toch ondanks het geklaag, het gejammer, dat hij zijn heilsdaden geeft aan Israël midden in de woestijn. Maar dan staat er, Psalm 106, vers 15, het volgende. En dus hij gaf hun te eten. Hij gaf dat wat ze nodig hadden. Maar dan staat er in vers 15, Psalm 106, hij gaf hun wat zij begeerden. Maar hen zelf deed hij wegteren. In de Statenvertaling staat er, toen gaf hij hun begeerten, maar zond aan hun zielen magerheid. Nou, dat zien we eigenlijk ook in Nederland. De mensen klagen, ze zeuren, ze jammeren en God geeft hun begeerten, maar tegelijkertijd magerheid aan de ziel van heel veel mensen. Leeg in de mens, niet tevreden. Ze maken zich ondanks die volle boodschappenkar toch nog bezorgd. En de Heer zegt heel duidelijk dat we ons niet bezorgd hoeven te maken. Dit was heel eventjes zo over ons dagelijks brood. Maar waarvoor wil ik deze morgen spreken over het Onze Vader? En ik wil daarover spreken en dan wil ik eigenlijk de volgende tekst aan u noemen. Eén tekst, Matthäus 6. En dan wil ik deze morgen met u spreken over vers 12. Vergeet één ding niet, broeder en zuster. Dit is het volmaakte gebed wat de Heer Jezus onszelf heeft geleerd. Dit is niet door iemand opgetekend die zou zijn geïnspireerd door de Heilige Geest. Nee, dit is het volmaakte gebed wat de Heer Jezus onszelf heeft geleerd. En dan wil ik deze morgen met u stilstaan bij één vers uit het gebed wat de Heer Jezus ons heeft geleerd. En dat is vers 12. En vers 12 kunnen wij in twee gedeeltes knippen. Want dan staat er, en vergeef ons onze schulden. En dus wij vragen in dat gebed of God onze schuld wil vergeven. Maar dan komt het tweede gedeelte gelijk, hè, dus dat zeggen wij dan als het ware tegen God, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Vers 12 in 2. Wij vragen aan God, God wilt u alstublieft mijn schuld, mijn zonde, wilt u het vergeven? En dan geven wij God een antwoord, gelijk ook wij anderen vergeven. God die vraagt, als hij ons vergeeft, of wij dan ook die anderen willen vergeven. Vergeving van God heeft te maken met liefde en liefde is vergeving. Ik wil deze morgen eerst iets zeggen over vergeving. Want ik heb een psalm ontdekt en dat is psalm 51. En dat is een boete psalm, psalm 51. En deze psalm is geschreven door David. En David, hij was koning in Israël. En dan schrijft hij deze boetepsalm. Want David, hij had diep gezondigd. Ik denk zo op een zondagmiddag. Hij had het niet zo druk. En hij stond op zijn balkon. En dan stond hij een beetje te kijken in de zon. En toen keek hij en toen zag hij de buurvrouw. Bathsheba. En Bathsheba, die leek op Brigitte Bardot in de goede tijd. En ze is nu van de dierenbescherming en ze is een beetje ouder geworden. Maar in de goede tijd, nou laten we eerlijk zijn, was een goede verschijning. En David zag ze, Brigitte Bardot. En hij had niks te doen. En hij zei tegen een van zijn bedienden van, joh, ga er eens even heen. En vraag of ze even een kopje koffie wil komen drinken. Nou, u kent die geschiedenis wel. David valt in diepe zon. Zelfs zo diep dat haar man, Uria, een krijgsheld, David wilde het allemaal verbloemen, wat er was gebeurd met Bathsheba, dat hij haar man als het ware uitzond voor op het front. En David wist wel zeker dat hij daar zou sneuvelen. Verschrikkelijk. Wat een tragedie. He, van een koning van Israël. He, hij was verblind geraakt. En hij was gevallen in zijn eigen leugens. En er was overspel gekomen. En gaat zo maar door. Er waren twee opties voor David. Met de zonde stoppen. Of met de zonde doorgaan. Maar God, vanuit zijn liefde, hij stuurt een profeet naar David. Want dan zien wij in psalm 51 vers 1, een psalm van David. Toen de profeet Nathan bij hem gekomen was, nadat hij tot Bathsheba was gekomen. He, dus God zendt een profeet. En die profeet, die maakt de zonde van David aan David bekend. En weet je, dan wil David niet doorgaan, maar hij heeft diep, 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 diep berouw. En hij wil stoppen met de zonde. En weet u, wij als mens zijn geen haar beter als David. En deze persoon, weet je, die kunnen we ook betrekken op ons eigen leven. En dan heeft die profeet gesproken. En dan zegt David in Psalm 51 vers 3. En dan vraagt hij God om genade. En dat moeten wij ook doen in ons leven. Als je dat nog niet zou hebben gedaan. Dan vraagt hij in vers 3. Wees mijn genadig, o God, naar uw goede tierenheid. Delg mijn overtredingen uit naar uw grote barmhartigheid. Was mijn geheel van mijn ongerechtigheid. Reinig mij van mijn zonde. En zover moet ieder mens komen. Je kan zeggen, ja, maar ik zit in de kerk. Elk mens moet dit hebben gedaan in zijn leven. Tot God hebben uitgeroepen, wees mijn genadig. Reinig mij van mijn zonde. Maar misschien zeg je, ja, maar ik ben niet zo diep gevallen als David. Nou, dat kan heel goed. Maar voor God is elk mens een zondaar. Voor God moeten wij vragen om genade. Om de reiniging van onze zonde. Weet je, dan zien we ook in vers 5 van Psalm 51 dat David, dat hij ook echt schuld erkent. Want dan zegt David in vers 5, want ik ken mijn overtredingen. Hij wist wat hij had gedaan. Mijn zonde staat bestendig voor mij. Tegen u alleen, heb ik gezondigd en gedaan wat kwaad is in uw ogen. Hij erkende schuld. En wij moeten ook schuld erkennen om vergeving en genade te ontvangen. En dan zien wij in vers 7 dat hij ook erkende zijn conditie. Zie, in ongerechtigheid ben ik geboren. En dat zijn we allemaal. In zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. Hij erkende ook de waarheid. Vers 8. Zie, gij wilt waarheid in het verborgenen. In het geheim maak gij mijn wijsheid bekend. Vers 9. Dan vraagt hij om de reiniging van zijn zonde. Ontzondig mij met hyssop. Dan ben ik rein. Was mij. Dan ben ik witter dan sneeuw. Hyssop. Dat kennen wij. Een soort kwast. Gedoopt. In Egypte. In een schaal bloed. En het bloed werd gesmeerd aan de beide deurposten en aan de bovendorpel van de deuren van de Israëlieten. En lieve mensen, we leven in een tijd, er wordt eigenlijk niet meer gesproken dat het bloed van Christus Jezus ons reinigt van alle zonde. Want dat is zo eng. En dat willen we niet meer. Want we willen iets nieuws. En de God is in onszelf. En er zijn vele wegen die naar Rome gaan. Maar dat is niet waar. Alleen het bloed van de Heere Jezus reinigt ons van alle zonden. En dat wist David ook. En dat wisten de Egyptenaren ook. Want ze hebben het bloed gesmeerd aan beide deurposten. En aan de bovendorpen. En u weet wel, toen die engel des doods in de nacht voorbij ging in Egypte. De Egyptenaren die achter de voordeur waren. En daar waar het bloed was gesmeerd. Dan ging de engel des doods voorbij. En zo zal het ook zijn in de eindtijd. En als de oordelen van God zullen komen over deze wereld. Zij die zijn onder het bloed van de Heere Jezus. Daar gaan de oordelen aan voorbij. Omdat God zijn oordeel al heeft gebracht op zijn Zoon Christus Jezus. En wij mogen zijn onder dat bloed. Maar dan moeten we dat wel aanroepen. En dan zijn we vrij van oordeel. En want God heeft zijn Zoon tot oordeel gesteld. Gods toorn was op zijn Zoon toen hij hing aan het kruis van Golgotha. En als wij dat aanroepen, zoals David het ook deed, ontzondig mij met hyssop, Dan ben ik rein. Was mij. Dan ben ik witter dan sneeuw. Daar gaat het om, mensen. Genade. Maar genade is niet goedkoop. Genade. God heeft zijn Zoon Christus Jezus naar deze wereld gestuurd om te sterven aan een kruis. Voor u en voor mijn zonde. Hij is daar gestorven in u en in mijn plaats. Dat is genade. En weet je, we mogen ook weten, hij leeft, want hij is opgestaan. En zoals hij leeft, mogen we met hem leven. Hij vroeg ook om de reiniging van zijn zonde. He, ontzondig mij met hyssop. Het gaat om het bloed. He, zonder bloedstorting geen vergeving. En dat is belangrijk. Vers 12 van Psalm 51. En dan zeg hij ook, schep in mij een rein hart, o God. En vernieuw in mijn binnenste een vaste geest. Hij vroeg om een zuiver en om een rein hart. Hij bidt ook om herstel. Vers 14. Hergeef mij de blijdschap over uw heil. En laat een gewillige geest mijn schragen. Hij was natuurlijk zijn blijdschap kwijtgeraakt. Maar Heer, geef uw blijdschap. Laat ik weer blij mogen. Heer, breng herstel in mijn leven. En dat wil de Heer ook doen. Als wij komen om genade. In vers 16. Dan vraagt hij ook om bevrijding. Ja, of God hem zou willen bevrijden. Hè, van de lusten die hij had gehad. Red mij van bloedschuld. O God, God mijn heils. Laat mijn tong over uw gerechtigheid jubelen. Hij vroeg om bevrijding. En dan ook in vers 17. Hè, dan vraagt hij God om hem te helpen. Om zijn naam weer te prijzen. Heere, open mijn lippen. Opdat mijn mond uw lof verkondigen. Geweldig mooie psalm. U zou hem eens rustig moeten lezen. We mogen het ook betrekken op ons eigen leven. En dan vers 19. Dan vraagt hij God om een verbroken geest en een verbrijzeld hart. Vers 19. De offeranden Gods zijn een verbroken geest en een verbroken en verbrijzeld hart. En dit is bekering, mensen. Dit is bekering. Dit is bekering. Mensen die eigenlijk in de wereld leven, je zou in alle rust dit met hun kunnen bespreken. En dit zijn de stappen die we moeten zetten om waarlijk ons te bekeren tot de levende God. En misschien zeg je van ja, maar dit is het Oude Testament. Nee, in het Nieuwe Testament spreekt God ook heel duidelijk. Zelfs wordt David weer in het Nieuwe Testament genoemd in handelingen. Maar dan is hij hersteld. Want dan zegt God over David. Hij zegt, David is een man naar mijn hart. Wij zouden zeggen, met David willen we niks meer mee te maken hebben. Kijk eens wat hij aan heeft gericht. Maar hij had berouw. Hij vroeg om vergeving. En dan staat er in handelingen, David is een man naar mijn hart. U en ik, wij mogen een man, een vrouw zijn, naar het hart van God. God heeft u lief. Maar weet je, wij moeten wel doen wat David heeft gedaan. En de Bijbel zegt ook in het Nieuwe Testament, indien wij onze zonden belijden, dan is hij getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Nou, misschien zegt u deze morgen, Kruif, dit weet ik allemaal al lang. Ik ben een kind van God, ik heb vergeving ontvangen, maar dat is al wat God heeft gedaan. Vergeving, genade, is gratis, is een gift van God, is een gift, is een cadeau, is een geschenk. Want vergeving en genade, God heeft alles voor u en voor mij, voor ons gedaan in zijn Zoon Christus Jezus. Het kost u niets. Het is gratis. Je moet overal voor betalen, maar dit is gratis. Maar weet u, dan staat er in Matteüs 6, als dat gebed is afgelopen, amen, Dan staan er nog twee versen achter. En ik had u net ook gezegd, vers 12 konden we in twee stukjes knippen. En vergeef ons onze schulden. Nou, dat wil God doen aan elk mens. Maar dan wordt er ook iets van u en van mij gevraagd. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Dank u wel, God, dat u mij hebt vergeven. Maar God die vraagt, wil u dan ook die ander vergeven? En dan gaat het om ons. En dat kost iets. En misschien zeg je, joh, waarover spreek je daar deze morgen over? Nou, weet je, het kan makkelijk zijn dat u dingen hebt meegemaakt in uw leven. Als kleinkind op school, misschien getreiterd of gepest en u heeft nog steeds een wrok. Ik sprak pas geleden in een Spaans sprekende gemeente en heb ik ook deze boodschap gebracht. En ik kon het niet begrijpen. Ik denk, waarvoor moet ik er nou over spreken? He, want die Spaans sprekende mensen, dan word ik vertaald. Dat zijn van die warme mensen. En dan moet ik soms een beetje op de rem trappen. Want als ik te veel gas geef, dan gaan ze bekant op de stoelen staan. U begrijpt het wel. He, dat zijn echt van die... Ik denk, dit is eigenlijk geen pinkste preek. Dit is toch niet echt dat je zegt, hé, hey, weet je wel, hiermee kunnen we... Maar ik heb erover gesproken. En Gods geest hebben zocht die plaats. En er werd een uitnodiging gedaan. En er kwamen zoveel zusters, maar ook broeders naar voren. Ook heel veel zusters. Gescheiden. Hun man niet vergeven. Liepen nog steeds met wrok, met bitterheid. En ik weet hoe moeilijk het is. Als iemand je iets heeft aangedaan, om dan niet te vergeven. Ik heb het ook met een geintje gezegd. Als u vergeeft, hoef u weer niet bij uw ex op de schoot te gaan zitten. U hoeft hem ook geen bosje bloemen te brengen. Maar het moet wel plaatsvinden in je hart. Misschien moet je de ander een keer bellen en zeggen van joh, wil je me vergeven? Want weet je, het is een ernstige boodschap deze morgen. Want wat zien wij in Matteüs 6, vers 14? Matteüs 6, vers 14, het is het woord van God. Want indien gij de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven. Maar indien gij de mensen niet vergeeft, zal ook uw Vader uw overtredingen niet vergeven. Dat zijn niet mijn woorden. Dat is het woord van God. Dank u wel voor vergeving. Gratis, gift, geschenk. Maar nou weer een ander. Ik kan je niet vergeven. Weet u, Petrus, en dan neem ik u eventjes mee naar Matteüs 18, het woord van God. Petrus, Matteüs 18, vers 21. Ik zal dit niet helemaal lezen, want om de tijdswil. Maar Petrus, hij kwam naar de Heer Jezus. En hij vroeg aan de Heer Jezus, Messias, hoe vaak moet ik vergeven? En in de tijd van Jezus was het bij de rabbijnen de gewoonte om je vijand of iemand die je iets had aangedaan, om die driemaal te vergeven. Driemaal bij de rabbijnen. Maar dan staat er, toen kwam Petrus bij hem, bij Jezus, en zeide, Heere, hoeveel maal zal mijn broeder tegen mij zondigen en moet ik hem vergeven? Nou, Petrus wist dat hij rabbijn al leerde, driemaal. Petrus die dacht bij zichzelf, laat ik een beetje hoger inzetten. En dan staat er tot 7 maal toe. Dat was het antwoord van Petrus. Petrus dacht bij zichzelf, daar zit ik goed. 7, getal van de volheid. 3 wordt geleerd door de rabbijnen. Maar ik ben een stapje verder. Ik zeg 7 maal. Maar nou komt de Heer Jezus. Jezus zeide tot hem, ik zeg u, niet 7 maal toe, maar 70 maal 7. Dat is wat. Mensen moeten hier maar iets verschrikkelijks hebben aangedaan. Op school voeren. Misschien je ouders. Je had altijd het gevoel van, je was niet zo gewild. Want je had een broer of een zus. En die was veel populairder. Scheiding. In familie. Pas geleden hoorde ik een broeder zeggen van, ja, ik bid het onze vader wel. Maar vers 12 kan ik niet over mijn lippen krijgen. Hij zegt, ik kan het niet uit mijn strot krijgen. Zijn eigen woorden eventjes. Hij bad op onze vader. Maar dat moet u begrijpen. Hij had een probleem. Hij zat ergens mee. Toch moet ik ook tegen die broeder zeggen. En ook tegen u deze morgen. Als u ergens mee zou zitten. U moet vergeven. Ja, maar broeder, uit! Je moet eens weten. Uit onszelf kunnen we niet vergeven. Want ons vlees zegt, ga door met twist. Ga door met conflict. Weg ermee. Maar de geest wil u en mijn kracht geven. Breng het tot herstel. Zodat we kunnen komen tot vergeving. Weet u, als u niet vergeeft, kunnen er allerlei blokkades in uw leven komen. Als u niet vergeeft, dan zit u eigenlijk vast aan boeien en aan kettingen. En er zijn heel wat lieve broeders en zusters, die zijn al jarenlang in de gemeente, maar ze ervaren nooit die volle blijdschap. En die volle kracht. En dat volle heil. Wat God ons wil geven. En dat kan te maken hebben. Dat je een ander niet wil vergeven. Als we Matthäus 18 lezen. Ik ga dat niet doen. Maar u kan het zelf lezen. Ik noem het gedeelte. Dan zien wij. Er was een koning. En die had een slaaf. En die slaaf, die had een hele grote schuld bij die koning. Laten we maar eventjes zeggen, 1 miljoen euro. 1 miljoen euro, die slaaf. En die koning, die liet die slaaf bij zich komen. En hij zei, mannetje, jij gaat betalen. Want als jij niet betaalt, ga je de gevangenis in. Met je vrouw en met je kinderen. En ik zal je net zo lang uitknijpen... Dus je hebt betaald tot de laatste cent. En die slaaf, die viel op zijn knieën. En die begon om hulp te roepen. En koning. En dan staat er, die koning, die kwam hem te hulp. En die koning, die schold hem die hele grote schuld kwijt. 1 miljoen euro. Nou, en die slaaf die ging huppelend weg natuurlijk. U kan dat wel begrijpen. Als je 1 miljoen euro kwijt bent gescholden. Huppelend ging hij weg. En hij was nog niet buiten bij de koning. En dan kwam hij een andere slaaf tegen. En die slaaf die had 1 euro schuld bij hem. En hij zei, En hij greep hem bij zijn keel. Je gaat betalen. En hij zorgde dat hij in de gevangenis terecht kwam. Met vrouw en kinderen. En hij eiste. En andere slaven hoorden dat. En ze maakten dat bekend aan de koning. En de koning liet hem weer halen. En hij werd gevangen gezet. En dan lees ik eventjes van Matteüs 18, hoofdstuk 18. Alleen maar eventjes vers 35. Alzo zal ook mijn hemelse vader u doen. Indien gij niet ieder zijn broeder of zuster van harte vergeeft. Dus het gaat om vergeving. We moeten vergeven. God heeft ons alles vergeven. In zijn Zoon Christus Jezus. Maar dan vraagt hij ook van u en van mij vergeven. En waarom dat ik daar deze morgen over spreek, ik weet het niet. Maar als we een ander niet vergeven, plaatsen we onszelf buiten en boven Christus' wet. En de wet van Christus is liefde. Is liefde. Ja, maar ik kan niet vergeven, kan ik begrijpen. Mensen kunnen je zoveel pijn hebben aangedaan, zoveel verdriet, zoveel ellende in families en toestanden. Maar weet je, je mag gewoon bidden. En je mag het ook gewoon eerlijk zeggen. Heer, ik kan het niet. Breng herstel. Genees mij. Genees me ook van mijn beschaamde emoties. Van mijn pijn en van mijn toestanden. Zodat ik kan komen tot vergeving. Nogmaals. Als we een ander niet vergeven. Kan God ons niet vergeven. En ik hang dat deze morgen niet op aan één tekst. Want ik ga nu nog een paar teksten noemen. En ik wil het u niet moeilijk maken. Ik wil het u makkelijk maken. Want misschien zit u deze morgen hier. En u heeft mensen niet vergeven. En misschien moet u heel ver terugdenken. Maar doordat u dat niet doet, een ander vergeeft. Komen de blokkades in uw leven. Dat is echt waar. U komt zelf vast te zitten. U bent niet werkelijk vrij als u niet vergeeft. Hoe moeilijk het ook is. Hoe moeilijk het ook is. Maar de Heer wil kracht geven. Laat ik u meenemen naar Colossense, hoofdstuk 3, vers 12 en 14. Ik zal even wachten, want verschillende zijn die zoeken het op. Colossense, hoofdstuk 3, de versen 12 en 14. Ik vind altijd fijn dat u opzoekt, dat u noteert, want dit is niet mijn preek, het is het woord van God. Ik geef alleen maar wat teksten door, waar de Heer mij heeft bepaald, bij bepaald. Colossense, hoofdstuk 3, vers 12. Doet dan aan, al als door God uitverkoren heiligen en geliefden, innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraag elkander en vergeef elkander. Indien de een tegen de ander een grief heeft, gelijk ook de Heere u vergeven heeft, doet ook gij even zo. Ziet u het staan? De Heer heeft u vergeven. En dan kunnen we dank u wel zeggen. Prijs uw naam. Maar de Heer vraagt ook, wil je die ander vergeven? Als je wat tegen iemand zou hebben, echt iemand zou hebben. Vergeven. Dat vraagt de Heer. Nog een tekst. Efeze, hoofdstuk 4, vers 30. Efeze, hoofdstuk 4, vers 30. En dan staat er, en bedroef de Heilige Geest Gods niet. Dus als we dingen niet doen, de Heilige Geest is een persoon. En we hebben God de Vader, we hebben God de Zoon en we hebben God de Heilige Geest. De drie in één. Het zijn alle drie personen. En hier wordt gesproken en bedroeft de Heilige Geest Gods niet. En we kunnen dus de Heilige Geest bedroeven. Door wie gij verzegeld zijt tegen de dag der verlossing. Alle bitterheid, gramschap, toorn, getier en gevloek worden uit uw midden gebannen. Evenals alle kwaadaardigheid. Maar weest jegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend. Zoals God in Christus uw vergeving geschonken heeft. Met andere woorden, als u een ander niet vergeeft, hoe moeilijk het ook is, dan bedroeft u de Heilige Geest. Vergeven. Heel belangrijk. Ik sprak er pas geleden met mijn vrouw over. En toen heeft ze een paar briefjes voor mij gemaakt. En nu wil ik u voorlezen, mijn vrouw Leni. In maart zijn we 45 jaar getrouwd. Genade hoor. Het heeft misschien te maken dat ik heel veel weg ben. Dan kan ik een ruzie maken. Nee, nee, nee. We hebben beide de Heer lief. En we zijn door genade dag en nacht bezig in het werk des Heren. Overdags werken we ervoor. S'avonds denken we eraan. En s'nachts dromen we erover. We hebben ook een Bijbelwinkel in Rotterdam. Elke zaterdagavond evangelisatiediensten. En ik ben wel met de AOW. Maar weet je wat AOW wil zeggen? Altijd onderweg. Maar ik sprak met mijn vrouw erover. En heeft ze twee briefjes gemaakt. En dat wil ik gewoon eventjes voorlezen. En vergeet één ding niet, broeder en zuster. Ik ben deze morgen niet gekomen om u de les te lezen. Of met het vingertje. Nee, ik ben deze morgen gekomen om misschien iemand te helpen. Misschien één. Ik weet het niet. Maar neem het te harte. Neem het woord van God te harte. Vergeving. Mijn vrouw heeft geschreven. Het lijkt moeilijk. Omdat je de pijn nog voelt. Wat een ander je heeft aangedaan. Door het vast te houden. En je recht te willen halen. Raak je in de greep van de boze. Er komen blokkades. De Heer zegt: laat los en je zal losgelaten worden. Wees stil en ik zal voor je strijden. Als we God gehoorzamen, worden wij bevrijd van de pijn, tussen haakjes, kwelling. Het is een opdracht om te vergeven. Jezus was ons grote voorbeeld. Als God iets van ons vraagt, is het alleen maar in je voordeel. Omdat Hij het beste met ons voor heeft. En dan zeg ik er zelf achter, als God iets van ons vraagt, hoe moeilijk het ook is, dan zal Hij u er ook kracht voor geven. En misschien ziet u er als een berg tegenop. Maar als u zegt: ja Heer, ik kan het zelf niet, maar in mijn hart wil ik er een begin mee maken. Geef me uw kracht. Wilt u het ook leiden? Stap voor stap. En dan zal u ook gaan ervaren in die weg naar vergeving, naar een ander toe. Als je dat stap voor stap gaat doen met de Heer, dat elke stap ook een geweldig wonder zal zijn. Amen. Amen. Want God die vraagt van u en van mij, wil u vergeven. Ja, misschien zeg je: ja, maar Kees, ik ken nog een broeder, die zou het liefst achter het behang plakken. Wij hebben wel eens van die broeders, weet je wel. Achter het behang. Ja, maar toch zegt de Heer vergeef. Ja, maar Heer! Zeg gewoon, Heer, ik kan het niet. Maar wilt u kracht geven? Misschien een broer of een zus, dingen in familie. Ja, in de beste families komt het voort. Maar toch is het belangrijk dat u die weg zoekt. Want dan gaat u ervaren dat de blokkades weggaan en dat u komt in de vrijheid. Want niet vergeven, dan wordt u eigenlijk een gevangene van die ander. Wees vrij. Amen. Amen. Amen.